Thank you. Gemeente, namens de kerkraad maak ik voor u het volgende bekend. Volgende week zondag hoopt de dominee S.M. Butt van Zaamslag u voor te gaan. In de ledenvergadering van de afgelopen woensdag is een beroep uitgebracht op dominee G.J. Post van Nieuwpoort. We vragen u om gebed voor hem en zijn gezin. Dat hij van de Heere duidelijk mag weten welke weg hij heeft te gaan. In verband met de voorjaarsvakantie zijn er deze week geen catechisaties. En wat de collecte bestemt, de eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de veldwerker op Goeree Overflakke van Stichting Ontmoeting. En voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 22 en daarvan het derde vers. Psalm 22, vers 3. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd. 22, vers 3. Thank you. stellen we ons allereerst onder de tucht en de vertroosting van Gods heilige wet. En zingen we in aansluiting daaraan uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. 119, vers 53, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze tweede Lijdenszondag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22. En we lezen de versen 14 tot en met 30. Lucas 22, vers 14 tot en met 30. En dan lezen wij het woord van de Heere als volgt. En als de uren gekomen was, zat hij aan en 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, met welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkaar te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen: de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet al zo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Omdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Hier eindigt onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte. Lucas 22 en daarvan het tweede deel van vers 27. Vers 27b, waarbij Gods woord de tekst voor de preek lezen. Maar ik ben in het midden van u als één die dient. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. En bidden we om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Willen we in onze voorbeden ook denken aan de familie van Dieren Verhagen en Kiewiet Verhagen. Een zus van de beide zusters van onze gemeente is maandag jongsleden overleden. En gisteren begraven in Woudenberg. Voorbeden voor broeder Ab Boeter in Nieuw-Rijzenburg. Er zijn zorgen omtrent zijn gezondheid. Er zijn problemen met de bloedvaten in zijn voeten. En komende week wordt er verder onderzoek gedaan en wordt hij mogelijk behandeld in het Maastad ziekenhuis. En willen we ook dankzegging doen met en voor Fenke Vertu. Door een ongeluk in huis kreeg zij vorige week zondagmiddag een snee in haar slaap. Het is door Gods genade goed afgelopen. Het had immers zo anders kunnen zijn. Zullen we de Heere bidden en ook danken. Getrouwe Heere in de hemel, we zoeken uw aangezicht aan de morgen van deze aan uw gewijde dag. U bent het die ons hier hebt samengebracht. We moeten voor u belijden dat we zo weinig zicht hebben van uw almacht, uw wijsheid en uw goedheid en trouw die u iedere dag aan ons betoont. We belijden voor u dat dat komt vanwege onze zonde en onze schuld. De blindheid van ons hart, dat we zo bezet kunnen zijn met de dingen van dit leven, de zorgen van het leven, de zorgen misschien wel van onze gezondheid, het vele werk dat op ons afkomt, op de zaak, op kantoor, op school of misschien wel thuis. En dan is het weer zondag en dan mogen we weer samenkomen naar, als het goed is, ook naar onze gewoonte. Maar u bent het toch die daarin laat zien dat u ons nog verdraagt naar het geheim van uw langmoedigheid. Dat u ook vandaag nog aandacht hebt, ja wat nog meer u werk wilt besteden aan onze onsterfelijke zielen. Terwijl wij de neiging hebben om alleen maar bezig te zijn met de dingen van dit leven, hebben onze ziel en zaligheid vergeten. Wilt u ons daar de aandacht bij bepalen en nog meer? U wilt dat ons hart daar vol van is. Vol van de dingen van u en van uw koninkrijk. Dat we ons verblijden in u, onze schepper en onderhouder van het leven, die in Christus Jezus een genadige ontfermer zijt. Dat u, Heer Jezus, ook deze dag zoveel werk wilt besteden aan onze ziel. En dat doet u dan niet als een alleen die in de hemel zit en heerst over alle koninkrijken, over heel deze wereld. Maar die nou juist ook zo laag tot ons wil neerdalen. En ook vandaag wil betonen dat u een borg- en zaligmaker bent die dient. Daartoe bent u toch in deze wereld gekomen. En daartoe zit u toch aan de rechterhand van de Vader. Zodat het ons, arme zondaren, toch aan niets zou ontbreken. Niet zozeer dat we dan ontvangen wat we verlangen. Onze natuurlijke verlangens die zo dwaas zijn, die zo beperkt zijn en zo op onszelf gericht. Maar dat u ons hart wilt vervullen met verlangens die gericht zijn op u. Dat u ons van dood levend maakt, ons bekeert van de zonde tot u. Wat hebben we dat nodig, heren? We belijden het. Voor het eerst en bij vernieuwing. We belijden de dwaasheid van ons hart. En we smeken u, vervult u ons met uw liefde. Zodat onze ogen opengaan voor wie u bent, voor arme zondaren. En dat we werkelijk zalig zijn wanneer we bediend worden vanuit uw hemels heiligdom. U hebt toch uw kerk beloofd haar nooit te zullen begeven of te verlaten. Wilt u dan ook in genade en gunst op ons neerzien en deze dag in ons midden wonen en werken? En dat heerlijke werk doen van bekering en geloof, dat werken in de harten van velen, kon dat zijn van een ieder van ons. Dat degene die nog voor eigen rekening leven en eigenlijk nog helemaal niet de noodzaak zien van het kennen van u, van verzoend te worden met u, dat u ze stilzet en dat ze verbroken worden onder zoveel goedheid en zoveel liefde van u. En dat degene die nou juist met deze dingen lopen en tobben, dat u ze bij de hand neemt. En dat ze mogen ontdekken dat u nog altijd dezelfde bent. Die nou juist hen wil bedienen, die moeten belijden dat ze zich er zelf buiten hebben verzondigd. En we bidden ook voor uw volk en kinderen die iedere dag moeten leren om in ootmoed te wandelen. Om van u te ontvangen. En van daaruit ook onze naaste lief te hebben als onszelf. We bidden om dat heerlijke werk. Uw grote naam ter eer. En wil zo denken aan de kinderen, de jongeren. En ook ouders en ouderen. We bidden ook voor de gemeente, in het bijzonder ook als er omstandigheden zijn die oorzaak geven tot moeite, tot verdriet, tot zorgen. We bidden voor hen die ook rouw dragen. We bidden voor weduwen en weduwnaren. Voor hen die kort of lange tijd een geliefde te graven moesten brengen. We denken in het bijzonder ook aan de families van Dieren Verhagen en Kiewiet Verhagen. Daar zijn de achterliggende week gisteren een geliefde zuster te graven moesten brengen. En we bidden u dat u hen genadig wilt vertroosten. zoals u dat alleen kunt, vanuit uw heilige evangelie en door het toepassende werk van uw geest. En dat dat getuigenis dat uit mocht gaan, dat dat nou ook voor hen tot troost mag zijn, waarin gewezen wordt immers op u. U, de rotssteen, wiens werk volkomen is. Als we dan zo bepaald worden bij de kortstondigheid van het leven en het ons nog directer raakt als een geliefde uit de familiekring wordt weggenomen, dat het ons des te meer mag aansporen om onze zaligheid bij u te zoeken en te vinden. U die dezelfde bent en dezelfde blijft, trouw aan uw woord. En dat allen die op uw woord hopen, die op u leunen en steunen, niet teleurgesteld zullen uitkomen. En dat ook zo troost gevonden mag worden bij u, die trouw blijft aan uw eigen werk. We dragen ook hen aan u op die zorgen hebben om hun gezondheid. Er zijn er in het midden van de gemeente die al langdurig ziek zijn, of misschien wel ongeneeslijk ziek. Wat een weg, Heere, om in dat kruisdragen nou ook genade zich te ontvangen op u, de grote kruisdrager, bij wie genade te vinden is. En dat we mogen roemen in onze zwakheid, omdat juist dan ook uw kracht mag blijken. We bidden ook hen dat toe. En we dragen in het bijzonder ook broeder Ab Boeter aan u de Heere op, als er zorgen zijn om zijn gezondheid. Heere, wilt u ook het onderzoek van komende week zegenen, artsen inzicht geven en wijsheid, en dat er ook mogelijk een behandeling mag zijn waardoor toch ook de oorzaak van de kwaal weggenomen zou kunnen worden. U weet ook al hoe lang hij daarmee topt, en we bidden u bij alle vragen en bij alle zorgen dat er toch ook de genade mag zijn voor hem om het aan u de Heere toe te vertrouwen. De grote heelmeester die ook volmaakt weet wat hij nodig heeft in zijn omstandigheden. We bidden ook voor de gezinnen, wil ouders wijsheid en kracht geven in de opvoeding van de kinderen, dat onze jonge generatie u de Heere mag gaan vrezen, dat er een zoeken en een kennen van u mag zijn. We leven in een tijd waar ook zoveel op ons afkomt en waar zeker ook aan de jonge mensen getrokken wordt de verleidingen van de wereld en ook de listen van de boze, dat ze ons niet onbekend zullen zijn, ook onder onze jongeren niet. En dat u ze wilt toerusten vanuit uw hemels heiligdom, dat ze zich door u mogen laten bedienen, die in deze wereld gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. We bidden ook voor jongeren die eenzaam zijn, of waar, omdat er ook thuis geen gewone situatie meer is. Heer, wil dan ook in die eenzaamheid hen toch opzoeken. Daartoe ook in het bijzonder het werk van Stichting Ontmoeting zegenen. Ook de veldwerkers die daarin bezig zijn, die zwerfjongeren zoeken. Ook als we denken aan hen die van u en van uw dienst vervreemd zijn geraakt of naar uw dienst nog nooit hebben gevraagd. Heere, wil toch nog dat werk bekronen met uw zegen. We bidden u zegen ook de prediking van uw woord. Niet alleen deze morgen en deze avond in ons midden, maar ook op andere plaatsen, in ons vaderland en daarbuiten. En dat al uw dienstknechten door u gesterkt worden. En dat ook vandaag nog velen toegebracht mogen worden tot die scharen die niemand tellen kan. tot die kudde waarvan u, Heer Jezus, de grote goede herder bent. We bidden ook voor enkele leden van Oost-Europa Werkgroep die deze dagen in Roemenië zijn en die vandaag een bezoek brengen aan 3 zigeunergemeenten. En we bidden u, wilt u hen zegenen, het werk dat ze mogen doen bekronen met uw zegen. En dat er goede ontmoetingen mogen zijn en dat we mogen horen van hen van het werk dat u doet, ook daar. Uw woord, waardoor u overal in deze wereld mensen uit de duisternis trekt tot uw wonderbaar licht, wil ook onder die moeilijke omstandigheden in Roemenië toch ook genadig helpen en allen die daar werkzaam mogen zijn zegenen. En wilt u geven dat de leden van de werkgroep ook weer veilig thuis mogen komen als ze morgen de terugreis zullen aanvangen. We bidden ook voor de gemeente hier. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. En we bidden in het bijzonder ook met het oog op het beroepingswerk. Als al meerdere malen een beroep is uitgebracht en steeds weer de teleurstelling ontvangen moest worden en dan nu de hoop is dat u een dienstknecht wilt zenden naar uw raad, ja, daar bidden we om. En als het naar uw raad is, dat in de persoon is van dominee Post, wilt u het dan ook in zijn hart zo helder maken dat hij mag weten dat hij de weg moet gaan naar Middelharnis. Maar als uw weg anders is, ja, dan moeten we ook leren om van ons af te bidden. Want dat uw wil toch maar mag geschieden. En dat als zijn weg niet naar Middelharnis is, dat het dan ook voor hem duidelijk mag zijn. En dat hij dan ook zijn dienst in Nieuwpoort zou mogen voortzetten. Heere, zo bidden we u om licht, om wijsheid voor hem en ook voor zijn gezin, als dat ook een enorme impact heeft op zijn gezin, dit beroep. Maar we bidden u, wil dan toch ook nog aan deze gemeente denken in uw gunst. We danken u voor de vele weldaden die u geeft. En er mag wel opgemerkt worden dat u spaart, dat u zorgt. En in het bijzonder ook, als we bedenken dat afgelopen zondag, door een ongelukje in het huis van de familie Verdu, het zo anders had kunnen aflopen met Fenke. We danken u, Heere, voor uw sparende zorg. En wil toch ook geven dat dat zijn beslag mag leggen op alle gezinsleden en ook voor ons als gemeente. Ook als we jong zijn, kan het zomaar eeuwigheid zijn. En daarom is zo nodig dat we vanmorgen door u bediend worden. Doe het, Heere, vanuit die volheid die bij u is, waardoor de arme zondaren vertroost zullen worden. We vragen het u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. En we willen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 116, vers 1, 3 en 10. 116, vers 1, 3 en vers 10. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, die zich door hem laten bedienen. Dat willen we zingen aan het einde van de preek na het amen uit Psalm 147, het tweede vers, 147 vers 2. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ben je nog aan iemand iets verschuldigd? Je zegt, nou, voor zover ik weet niet, ik heb geen schulden uitstaan bij iemand. En ik geloof ook niet dat ik nog een bepaalde verplichting moet nakomen. Nou, dat is mooi als je geen schulden hebt gemaakt bij anderen. Maar toch ben je altijd nog wel iets schuldig. Schuldig aan mensen aan je gezinsleden. Mensen in je buurt. Misschien wel op school en u misschien wel op het werk en aan uw buren. U zegt, wat ben ik dan schuldig aan mijn buren en aan andere mensen? Nou, dat zegt de Heer Jezus. De Heer zegt dat we aan niemand iets schuldig zijn dan elkaar lief te hebben. Dat is wat we schuldig zijn aan onze naaste. Onze naaste lief te hebben als onszelf. En dan willen we vanmorgen luisteren naar één die dat volmaakt heeft gedaan. De Heer Jezus Christus, die de bron is, de oorsprong is van de liefde. Want God is liefde. En hij heeft God volmaakt gediend. En hij heeft de naaste volmaakt gediend. Hij is in deze wereld gekomen om te dienen. Daar gaat onze tekst heel nadrukkelijk over. Jezus in ons midden als één die dient. Twee gedachten. We willen letten op het doel van zijn dienen en op de vrucht van zijn dienen. Jezus in ons midden als één die dient. Het doel van zijn dienen en de vrucht van zijn dienen. Laten we dan een ogenblik stilstaan bij de achtergrond van deze woorden, want het blijkt dat alles wat er gebeurt, wat er in die laatste dagen, laatste uren gebeurt, alles te maken heeft met onze tekst. Dat hij in het midden van hen is als één die dient. Want alles wat de Heer Jezus heeft gedaan, is daarop gericht. Heel zijn leven, zou je kunnen zeggen, is daarop gericht. Maar je ziet dat toespitsen na de laatste dag en de laatste uren van zijn leven hier op aarde. Twee discipelen zijn uitgezonden om een plek te zoeken en te vinden waar de Heer Jezus met de discipelen het Pascha kan houden. Petrus en Johannes, op een wonderlijke manier worden ze naar de opperzaal ergens in Jeruzalem gebracht, waar alles al aanwezig is om het Pascha te kunnen vieren. Het Pascha, het grote feest voor Israël, waar gedacht wordt dat het volk Israël uit de slavernij van Egypte is verlost. En dat op die laatste nacht, die laatste avond, er bloed gestreken moest worden aan de deurposten van het huis van de woning. Zodat als de verderfengel voorbij zou gaan om de eerstgeborene te doden, dat hij de huizen van de Israëlieten voorbij zou gaan, achter het bloed was je veilig. En de Heer Jezus heeft uitgezien om dat laatste, om het Pascha met de discipelen te vieren, voordat hij gaat lijden. Ook dat houden, dat vieren van het Pascha met de discipelen is een heenwijzing naar zijn eigen werk. En daarin laat hij ook zien dat hij onder hen is als één die dient. Dan blijkt dat hij alles in handen heeft, dat hij alles bepaalt, waar ze het Pascha houden, wanneer ze dat precies doen. Alles gaat naar zijn orde, gaat naar zijn wil, zodat hij onder hen kan zijn als één die dient. Maar dan blijkt er op die avond de dingen toch wel heel, heel vreemd te gaan. En de discipelen die zijn verward, ze zijn onrustig. Het is de laatste avond. Een soort afscheidsavond zouden we kunnen zeggen. En dan geeft de Heer Jezus ze nog eenmaal onderwijs voordat hij die donkere, bittere nacht van lijden en sterven ingaat. Om te vervullen wat hij had beloofd te zullen doen. En wat in de schriften al was voorzegd. En dan zou je mogen verwachten dat als de discipelen na 3 jaar onderwijs en dan nu op de laatste avond zijn gekomen, dat ze toch wel de nodige kennis hebben en toch ook wel begrijpen wat de Heer Jezus op het punt staat te gaan doen. Dat hij in de weg van lijden en sterven de zaligheid zal verwerven voor zijn volk. De Heer Jezus had het immers zo vaak al gezegd, dat hij die weg zou gaan. En dat hij na het lijden en sterven ook zou opstaan op de derde dag. Maar het lijkt wel alsof ze dat allemaal zijn vergeten. En dat nooit echt is geland in hun hart. Er is eerder onrust in hun hart. Omdat ze zoveel niet begrijpen. De Heer Jezus die zegt dan tijdens het vieren van het Pascha dat er onder hen is. Eén is die hem gaat verraden. En daarvan zijn ze zo onthutst en zo ontzet. Iemand van hen, ze zijn bang voor zichzelf. Ze vertrouwen hun eigen hart niet. Zo lezen we ook in het evangelie van Johannes. Hoe de een naar de ander zich afvraagt. Of ben ik het Heer? En dat Petrus dan tegen Johannes het dan vraagt. Of hij het, dan moet hij het maar aan de Heer Jezus vragen wie dat is. De discipelen vertrouwen hun eigen hart niet. Wie zou zo'n laffe daad durven doen? Maar dan lijkt het wel dat van op het een op het andere moment die gemoedstoestand van hun hart, dat die verandert. Want dan lezen we dat er in één keer een gesprek ontstaat over wie toch eigenlijk van hen de meeste is. Dat is wel een heel ander onderwerp. Eerst bang zijn, ben ik het die de Heer Jezus verraadt? En vervolgens, ja, wie is eigenlijk van ons de meeste? En dat is wel een les, gemeente, want dat laat ook wel zien hoe snel en hoe gemakkelijk wij hoogmoedig zijn. Hoe de hoogmoed eigenlijk niks nodig heeft om omhoog te veren en dan zijn we alweer trots in onszelf. En dan gaat de Heer Jezus een mini-gelijkenis vertellen. Een gelijkenis over heersen en dienen. Dan legt de Heer Jezus uit dat de koningen in deze wereld, dat die de macht hebben en dat ze macht hebben over onderdanen. En dat degene die veel onderdanen heeft, machtiger is dan iemand die weinig onderdanen heeft. De heersers van deze wereld, de grote van deze wereld, wij zouden zeggen vandaag de dag, dat zijn de minister-presidenten, dat zijn de koningen, dat zijn ook dictators. Zij hebben allemaal onderdanen, mensen die voor hen werken en ze hoeven maar wat te zeggen en ze doen het. Ze hoeven maar te knippen met hun vingers en ze lopen al. Dat zijn de machtigen van deze wereld. Van de Verenigde Staten is dat president Biden. En van Rusland is dat Poetin. En wat een macht heeft hij, wat een gruweldaden kan hij verrichten. Hoeveel mensen zijn er niet die naar hem luisteren? Nou, zo werkt het in deze wereld. Maar hoe anders, legt de Heer Jezus uit, is dat in het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk van God. Daar geldt de regel andersom. Daar geldt dat de meest belangrijkste en invloedrijke persoon de minst belangrijke dient. Wie is nou de meeste in Gods Koninkrijk? Dat is degene niet die heerst, maar dat is degene die dient. En in vers 27 herhaalt de Heer Jezus deze gelijkenis met een ander beeld. Namelijk over het zitten aan tafel of het dienen. Je moet je voorstellen in het oude Nabije Oosten, als de discipelen, er zijn ook voorbeelden van in de schrift, als de discipelen met de Heer Jezus aan tafel liggen, dan mogen ze de maaltijd gebruiken, maar dan zijn er ook altijd mensen om hen heen die hen dienen, die voor het eten zorgen, die van alle nodige voorzien. Nou, wat is nou meer als je de mensen aan tafel moet helpen en moet dienen, of dat je aan tafel ligt, aan tafel zit. Nou, natuurlijk degene die aan tafel zit. En om het dan maar wat dichter bij huis te houden, jongens en meisjes, als je nou allemaal aan tafel zit en je zegt tegen je moeder, ik wil eigenlijk nog wel een lepel erbij hebben. En je zegt tegen je vader, ik wil ook appelmoes. Kunt u dat voor mij pakken? Dan denk ik dat je vader en moeder dan ook wel zeggen, je bent geen prins. Die lepel die kun je zelf halen. En of er appelmoes bij de maaltijd moet, daar moeten we het dan nog maar even over hebben. Want dat bepaalt niet jij, maar dat bepalen wij. Zo is dat toch? En als je in een restaurant zit, dan word je bediend door mensen die je voor eten verzorgen, een menukaart geven. Zo werkt dat in onze wereld. Maar de Heer Jezus zegt dat in het Koninkrijk der Hemelen de regel is dat niet die zit aan tafel de meeste is, maar degene die bedient. En met dat hij, de Heer Jezus, die vergelijking maakt, wijst hij dan vervolgens naar zichzelf. En zegt hij, ik ben diegene. Ik ben in het midden van u als één die dient. Wie is de grootste in het Koninkrijk van God? Dat is de Heer Jezus. Hij is de grote en heerlijke koning, vol van majesteit en eer. Voor al de engelen buigen. Allemaal engelen zijn die hem dienen. Maar kijk nou eens, waaruit blijkt nou zijn eer? Dat hij die hemelse heerlijkheid verlaten heeft en in deze wereld gekomen is als één die dient. En dan neemt hij de laagste plaats in, lager dan wie dan ook. Want hij wordt een dienstknecht. Hij vernedert zich tot een slaaf. En dat heeft hij heel bewust gedaan. Vrijwillig. Nou, er is niemand die ervoor kiest om slaaf te worden. In de tijd van de Heer Jezus werd je slaaf als je alleen maar schulden had. En je die niet kon betalen en dan moest je jezelf uitleveren aan je schuldenaars. En dan moest je voor ze gaan werken, werd je slaaf van ze. Dan had je niks meer in te brengen, want je had alleen maar schulden. Nou, zo is de Heer Jezus gekomen, zo is hij geworden. Als een alsof die alleen maar schulden had. Hij die van eeuwigheid God is. Hij is mens geworden. Niet om gediend te worden als de machtigste koning en heren. Maar hij kwam in de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf. Als een die dient. Nou, wat is dan het doel van zijn dienen? Wat is dan het voorwerp van zijn dienen? Waarvoor dient hij dan? Hij is in deze wereld gezonden door de Vader. In zijn dienen dient hij allereerst zijn hemelse Vader. Al in de eeuwigheid, in de raad des vredes, was overeengekomen tussen de Vader en de Zoon dat de Zoon in deze wereld zou komen om als borg en middelaar aan het recht van de Vader te voldoen. Het recht dat wij hebben geschonden. Paulus zegt van hem in Galaten 4, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En zo heeft hij zich vernederd, aan ons mensen gelijk geworden, ons vlees en bloed aangenomen. Hij die de wet heeft gegeven, werd zelf onderdaan van de wet. Hij die alle roem en aanbidding waard is, hij kwam naar deze wereld verloren in schuld, om de schuld van zijn volk op zich te nemen. Om nog minder te worden dan een slaaf. Om in deze wereld die stinkt naar de zonde, waar voor hem geen plaats is, om te dienen. Wat heeft hij in het werk moeten stellen om te kunnen dienen? Als hij zou afgaan op de reactie van de mensen, dan was hij al lang weer teruggegaan naar de hemel, met eerbied gesproken. Maar wat heeft hij in het werk gesteld om te kunnen dienen, om de schuld van zijn volk op zich te nemen, gewillig, terwijl de wereld naar hem niet vraagt, terwijl zijn eigen volk hem heeft afgewezen. Maar zo is toch van hem geprofeteerd door Jesaja. Hij is de leidende knecht des Heren geworden. Hij is de leidende knecht des Heren. Hij werd een man van smarten die de toorn van God heeft gedragen. Dat deed hij om zijn vader te eren. Opdat aan Gods recht zou worden voldaan. De wet zou worden vervuld. En daarom moest hij helse smarten lijden. De toorn van God tegen de zonde van heel de mensheid kwam op hem te liggen. Hij betaalde de straf die wij hebben verdiend. En daarom ging hij de weg die de Vader hem gewezen had. Gewillig. En wat heeft het hem gekost? Hij werd veracht. Met vuisten geslagen. Bespot. Gesmaad. Gegezeld. Vals beschuldigd. En in de weg van het lijden was hij een knecht van zijn vader, als een die dient. En hij wist dat hij die weg moest gaan. En wat zag hij er naar uit? Om zijn werk voor zijn vader te voleindigen. Het werk dat de vader hem had opgedragen. Al kostte het hem zoveel moeite, zoveel pijn naar lichaam en ziel. Het kostte hem zijn leven. Zoveel was de eer van de Vader hem waard. Het was hem alles waard. En zo was hij onder ons als een die dient. Maar met dat hij zijn Vader diende en de wil van de Vader heeft volbracht, daarmee heeft hij ook de zijnen, Gods volk, gediend. En dat is nou zo wonderlijk, gemeente. En dan moet u goed proberen te onthouden dat als het nou gaat over de eer van God en het herstel van het recht van de Vader, dat dat altijd verbonden is aan de zaligheid van zondaren. God heeft dat bij elkaar gebracht. Dat hij niet tot zijn eer kan komen dan in de weg dat er aan zijn recht wordt voldaan. Wie moet er aan zijn recht voldoen? Mensen. Wij zijn in deze wereld gekomen om God te dienen, te loven en te prijzen. Dat is toch het doel van ons leven. En wij hebben dat recht van God geschonden. Maar nou is er één in deze wereld gekomen om te dienen, om het in de plaats van zijn volk te vervullen. Om de schuld te betalen die wij hebben verdiend, zodat er aan het recht van de Vader wordt voldaan. Maar als er aan zijn recht is voldaan, kan er een volk zalig worden. En dat is naar het welbehagen van God. Dat is een wonder van God, gemeente, want hij is dat aan ons helemaal niet verschuldigd. Met eerbied gesproken, hij had er ook voor kunnen kiezen om tot zijn eer te komen buiten mensen om. Want God is immers een God die volzalig is in zichzelf. Hij heeft ons niet nodig om tot zijn eer te komen. Maar dat is nou wat hem behaagt. Dat hij tot zijn eer komt door zondaren zalig te maken. En daarom diende de Heer Jezus niet alleen zijn vader, toen hij aan het recht van de Vader voldeed, maar diende hij ook zijn volk om in hun plaats die zware, bittere nacht van lijden en sterven in te gaan. Het doen van de wil van zijn Vader, dat was zijn eten en drinken. Dat was het liefste wat hij deed. En daarom kan hij tegen zijn discipelen zeggen dat hij onder hen is als één die dient. Hij dient hen in de weg van het dienen van de Vader. Hij dient hen in de weg van het dienen van de Vader. Laten we nog eens opletten wie hij dient. Zijn kerk, zijn discipelen. Wie zijn dat? Nou, dat zijn degenen, de discipelen daar toen, die bij hem waren, al die jaren hem gevolgd zijn. Ze hebben hem nooit verlaten. De Heer Jezus zegt dat ook in vers 28. Gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoeking. En toch, zo hebben we ook gelezen, ze vragen ook zomaar weer, wie is eigenlijk de meeste? Ze zijn ook weer zo trots en zo hoogmoedig. En ze vergeten waarvoor de Heer Jezus in de wereld gekomen is. Er waren er zelfs die ervan overtuigd waren dat ze wel altijd trouw zouden blijven aan de Heer Jezus. Want straks gaat Petrus nog beloven aan de Heer Jezus. Ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. En al de andere discipelen dachten er ook zo over. Ze dachten dat zij wel in staat waren om hun meester te dienen. Om trouw aan hem te zijn. Maar hoe is niet gebleken dat ze dat niet konden? Of moeten we zeggen dat ze dat niet konden omdat ze dat ten diepste niet wilden. Omdat ze daarvoor te hoogmoedig, te trots waren. Omdat ze daar zichzelf niet voor over hadden. En dat ze eerder een struikelblok en een hindernis voor de Heer Jezus waren in de weg van zijn lijden. Dan dat ze hem daarin tot troost zijn geweest. Dat bleek ook al uit die avond van dat Pascha. Dat wordt ons in Johannes 13 verteld. Als ze voordat het Pascha wordt gehouden, ze daar aan tafel liggen met ongewassen voeten. Dat was ongewoon en ongehoord. Maar ja, er was niemand in de zaal. Er was geen slaaf aanwezig die hun voeten kon wassen. En niemand van de discipelen voelde zich zodanig dat hij zei van nou, dan zal ik dat slavenwerk wel op me nemen. Wel nee. Want dan moest je je voegen onder een ander, dan was je de mindere. En dan weten jullie wel, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus dan de schaal met water pakt en een handdoek pakt. En dan de voeten van de discipelen gaat wassen. Hij diende zijn discipelen door te doen wat zij hadden verzuimd te doen. En dan zegt de Heer Jezus, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Maar blijkbaar niet. Want we zouden verwachten dat de discipelen dan allemaal beschaamd hun hoofd hebben gebogen voor dit voorval. Zich schamen dat de Heer Jezus dat minste werkje heeft gedaan. En dat ze nog eens nadenken over wat de Heer Jezus heeft gezegd. Maar in plaats daarvan zijn ze alweer druk met ja, wie hen zal verraden. En wie van hen de meeste zal zijn in het koninkrijk van God. Ze waren even onder de indruk, maar het vervliegt zomaar weer. Het lijkt erop dat het onderwijs van de Heer Jezus niet indaalt. De discipelen strijden met elkaar over wie de meester zal zijn. Ze strijden over de eer, omdat ze blind zijn voor het werk van God. En dat ze blind zijn voor geestelijke zaken. En dat verraadt hun oppervlakkigheid. Hun geestelijke ongevoeligheid. En daarmee worden ze een spiegel voor ons gemeente. Want dat kan nou ook van ons gezegd worden. Zo zijn wij nou van nature. En zo zijn we ook zo snel weer na ontvangen genade. Dat we het gezegend onderwijs van de zaligmaker zo gemakkelijk en zo snel naast ons neer kunnen leggen. Dat we wel eens onder de indruk kunnen zijn, onder de woorden van de zaligmaker. En dat we ook wel eens een gevoelige indruk kunnen hebben. Maar dat het ook zomaar weer voorbij kan zijn. En dat we zomaar weer vol zijn van onszelf of van onze zorgen. Of van de alles wat het leven van ons vraagt en eist. En we zijn zomaar weer gericht op onszelf. En we zijn zomaar weer op onze tenen getrapt. Dat eigen ik, dat moet onttroond worden. En dat is een levenslange les. Om nou te sterven aan jezelf. Te sterven aan je eigen verlangens, te sterven aan je eigen begeerte. Om nou hem op het oog te hebben. Zijn naam, zijn eer. En onze schuld voor God? Als de Heer onze ogen er niet voor opent, dan leven we er zomaar voorbij. We horen over vergeving van zonde, we horen dat we zondaren zijn. Maar het houdt je verder helemaal niet bezig. Zo zijn we net als de discipelen. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, en via hen aan u, jou en mij. Ik ben in het midden van u als één die dient. Ik ga de weg van lijden en sterven. In de plaats van zondaren. Want ik zal mijn volk zalig maken. Daarvoor ben ik in deze wereld gekomen. Nee, niets maakt u aantrekkelijk voor hem. Om nou voor u die weg te gaan. Maar de Heer Jezus heeft de eer van zijn Vader zo lief. De Heer Jezus heeft de zijnen die aan hem gegeven zijn zo lief. Omdat hij ze van de Vader heeft ontvangen. En daarom is hij zo gewillig om de dood in te gaan. Zegt de Heer Jezus niet in Johannes 15? Niemand heeft meer de lief dan deze dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. En de Heer Jezus legt zijn leven af niet voor vrienden. Maar voor mensen die moeten belijden dat ze vijanden zijn van God en van zijn dienst. Zeg, hebt u hem zo al nodig gekregen als een die dient en dat u zegt het is maar goed dat hij zo diep is neergedaald. Dat hij zo langmoedig is, dat hij zo geduldig is, dat hij zulke mensen wil dienen, want anders dan zou ik er echt buiten staan. Want ik ben niet beter dan de discipelen. Ik kan zo akelig oppervlakkig zijn in mijzelf. Ik kan zo gemakkelijk voorbij leven aan mijn schuld voor God. En mijn zonde besef, het kan zomaar weer wegvliegen. Even onder de indruk. O, als hij niet onder ons is als een die dient, hoe zou ik dan ooit zalig kunnen worden? O, als je daar je ogen voor open gaan, dan word je daar zo klein onder. Hij dient in ons midden. Hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook hebben gezondigd. Hij dient, zodat we van zijn bediening mogen ontvangen. Vergeving van zonde en het eeuwige leven. Hij dient om de zaligheid uit te delen. En dat aan mensen die in zichzelf zo geesteloos kunnen zijn. Zo arm kunnen zijn, zo oppervlakkig kunnen zijn. Hij dient om ons bekering en geloof te schenken. Maar dan moeten we nog wat dieper afsteken, gemeente. Om dan zicht te krijgen op dat antwoord of hij nou ook gewillig is om jou en u te dienen. Of is dat voor jou geen vraag? Dat kan toch nooit vanzelfsprekend zijn? Als je iets bent gaan zien van wie je bent voor de Heere. Het ging over de vraag immers, wie is de meeste? En met die vraag waren de discipelen in hun hart en gedachten in de sfeer van eer en roem. Wie is de meeste? Wie krijgt de meeste eer? Wie krijgt de meeste roem? Dat is het belangrijkste. Dat zien we bij de koningen, dat zien we bij presidenten. Mensen die heersen. En dan maakt de Heer Jezus duidelijk dat in het koninkrijk van God die wet omgekeerd is. En dan leert de Heer Jezus zijn discipelen dat nou juist degene, niet die aanzit, maar degene die dient, dat die de meeste is. Maar dan gaat de Heer Jezus een toepassing maken. Als hij dan dat onderwijs heeft gegeven, dan zegt hij vervolgens niet, en dan zult u de meeste zijn als u leert dienen. Want de vele eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn. Nee, als de Heer Jezus dan een toepassing gaat maken, dan wijst hij niet naar zijn discipelen toe. Maar dan wijst hij naar zichzelf. Als hij dan heeft uitgelegd, jullie zijn zo druk bezig met wie nou de meeste is. En dan komt de toepassing. Maar ik ben in het midden van u als een die dient. Wat wil de Heer Jezus dan mee duidelijk maken met die toepassing? Worden de discipelen dan niet ertoe geroepen om zo ook hun naaste te dienen en de minste te willen zijn? Jazeker. Maar ze hebben dat onderwijs van de Heer Jezus nog steeds niet begrepen. Ze blijven in hun denken nog steeds bezig met de meeste willen zijn. En daarvoor hun beste moeten doen. Maar ze moeten leren dat ze in het Koninkrijk van God nooit de meeste kunnen zijn als ze niet bediend worden door Hem. En vandaar dat de Heer Jezus de toepassing maakt door te wijzen niet op wat zij moeten doen, maar door te wijzen op zichzelf. Je zult niet kunnen dienen en daarmee de meeste in het Koninkrijk van God te worden, als je niet door mij wordt bediend. En daarin komt een belangrijke les aan het licht wanneer het gaat over hoe wij de Heere kunnen dienen, hoe wij Hem kunnen leren kennen en hoe wij onze naasten kunnen dienen. Hoe word je nou een burger van het Koninkrijk van God en daarmee door genade een erfgenaam van de zaligheid? Nou, niet doordat je dit en dat moet doen, of omdat je dit en dat moet kennen en ervaren. De discipelen waren daarmee bezig, met zichzelf. Daar ben je daarmee bezig, met mezelf. Want ik moet Hem persoonlijk leren kennen en ik moet toch ook deel maken van die zaligheid. Dat is toch van wezenlijk belang. Het gaat allemaal om jezelf. Ja, dat is waar. Het gaat ook om jezelf. Het is ook heel persoonlijk. Maar als het nou gaat over de weg waarin je die zaligheid ontvangt, dan moet je leren om nou niet meer op jezelf te gaan zien, maar om te leren dat het nou buiten jezelf ligt. Over die vraag, hoe kan ik zalig worden? Dan zegt de Heer Jezus niet, dan moet u dit en dat, maar dan zegt Hij, ik ben in het midden van u als één die dient. Je wordt burger van het Koninkrijk van God door de dienst van de Heer Jezus. En daarom is Hij opgevaren ten hemel. En zit Hij nu aan de rechterhand van de Vader. En zet Hij die ambtelijke bediening voort die Hij op aarde heeft volbracht. En is Hij in de hemel nog steeds voor ons hier op aarde als één die dient. De zaligheid van zondaren is afhankelijk van zijn dienst. Daarom is de prediking van het evangelie. En door het toepassende werk van de Heilige Geest is Hij in ons midden als één die dient. En drupt het bloed van de verzoening van de kansel op de hoofden van de hoorders. Hij dient door aan ons hartverbrekende genade te geven. Hij dient door zijn geest, door met zijn geest ons ogen zelf te geven, waardoor onze blinde zielsogen opengaan. Hij dient onder ons door onze wil om te buigen, zodat we een hekel gaan krijgen aan de zonde en onze schuld voor de Heer gaan belijden en de toevlucht nemen tot Hem. Hij dient hen die hopeloos en moedeloos zijn geworden, omdat het nooit in hun leven verandert, door ze hoop en moed te geven, door ze te laten zien op Hem die gekomen is om te dienen. En als je dat mag gaan leren, gemeente, dan word je een ootmoedig mens. Dan ga je verwonderen over Hem. Nou, dat is nou de vrucht van zijn bediening. Dat je klein wordt onder zoveel liefde. Onder zoveel neerbuigende goedheid van Hem. Hij die diepe weg willen gaan om zelfs mij te kunnen dienen. Wat word je klein als je ziet dat je zelf de oorzaak bent van zijn diepe lijden. Dat je zelf de oorzaak bent dat Hij zo nederig wil zijn en dan ook nog om je te dienen. Nou, daar raak je dan onder verbroken. Dan raak je je hoogmoed en je trots voor een ogenblik kwijt. Als je zicht mag krijgen op die leidende borg en zaligmaker. Ja, dan wil de Heer je zo leren door steeds maar weer zicht op hem te hebben. Dat je zelf moet sterven aan je, dat je moet sterven aan jezelf. Dat je je eigen hoogmoed en trots kwijt moet raken. Vanwege die losprijs die hij heeft betaald. En dat voor een zondaar als ik ben. Dat is iets wat je gaat leren aan het begin van het genadeleven, gemeente. En dat is iets wat je steeds dieper gaat leren in het genadeleven. Dat je je verwondert. Hoe groot bent u? Door zo diep neer te dalen. En nog steeds onder ons te zijn als één die dient. Daarom is de zegen als je in die weg je eigen onwaardigheid gaat inleven. Dat je jezelf zo tegenvalt. Dat je er achter komt. Dat je de Heer niet kan dienen zoals je dat aan hem verschuldigd bent. En dat je dat ook als schuld voor hem gaat belijden. En ook gaat erkennen en belijden dat we geneigd zijn om zo met onszelf bezig te zijn. En zo op onszelf gericht te zijn. En daarmee het zicht kwijt te raken op hem. Die nou in ons midden ons wil bedienen vanuit de volheid die hij heeft verdiend. Ja, de volheid die bij hem is. Want welk geestelijk probleem u ook hebt, er is bij hem genezing. Hij heeft het allemaal verdiend in de weg van lijden en sterven. Opdat er niemand zou zijn onder ons die hij niet vanuit die volheid zou kunnen bedienen. En van die gave van hem moet je steeds weer bediend worden. Dat is het leven van elke dag en de dagelijkse bekering en vernieuwing van het leven. Van hem bediend worden, dan gaat het er niet allereerst om dat ik al mijn wensen vervuld krijg. En dan mag u wel met al uw noden naar hem gaan hoor. Ook de dingen die te maken hebben met dit leven. Als het gaat over uw gezondheid, de zorgen in uw gezin of de moeite die u hebt in uw de eigen persoonlijke worsteling. Maak het allemaal bij hem bekend. Maar we hebben geen belofte van de Heer dat hij ook in al die dingen zal voorzien. Dat hij ons bedient naar onze verlangens en die allemaal zal vervullen. Maar hij wel belooft dat hij zijn volk zal bedienen door altijd bij hen te zijn met zijn genade. En dat hij altijd zal handelen overeenkomstig zijn wijsheid en goedheid en trouw. En dat gaat ons verstand te boven. En wat heb je dan goed als je mag geloven dat hij je bedient vanuit die volheid. Al is de omstandigheden nog zo moeilijk en weet je niet hoe het verder moet. Maar je zult toch niet teleurgesteld raken met hem. Die diepe weg van lijden en sterven wilde gaan. Om maar u te kunnen bedienen. En als je nou zicht mag krijgen op hem, dan kom je ook vaster te staan in het genadeleven. En dan krijg je meer zicht op de vergeving van zonde. En als je meer mag zien op dat het zo vast ligt in hem. En als je mag zien op zijn gewilligheid. Dat het voor jezelf, dat je zelf steeds minder moet worden. En dat hij steeds meer mag worden. En dat je tot ontdekking komt. Er is niemand die mij beter kan zalig maken dan Jezus Christus. Die toch in deze wereld is gekomen om te dienen. En daarvoor alles heeft gegeven. Voor wie het een vreugde was. Om die weg te gaan. Opdat hij zijn volk zou zalig maken. Die al van de eeuwigheid heeft gezegd. Ziet, ik kom. In de rol des boeks is voor mij geschreven. Zit je nog met die vraag? Ja, maar hoe kan ik nou weten dat hij ook mij dient? Nou, dat ga je merken. Dat ga je merken doordat je juist je eigen armoede gaat inleven. En je gaat smeken om zijn genade. Je kan daar niet meer buitenom. Dat je oog mag krijgen, niet alleen voor je eigen armoede, maar ook voor de rijkdom die bij hem is. Die arm is geworden vanwege onze armoede. Zoals de apostel Paulus dat zegt. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Wordt dat nog geen wonder voor je? Hij was rijk in de hemelse heerlijkheid en is arm geworden. En het wonder is dat door zijn armoede wij rijk kunnen worden. Zijn armoede is reden waarom hij ons kan zegenen. En in de weg van lijden en sterven heeft hij die grote schatten van heil verworven. Dus uw eigen armoede maakt u niet ongeschikt voor hem. Is dat niet een wonder? Juist uw ellende maakt u zo geschikt voor zijn dienst. Want daarvoor is hij nou gekomen. Ondoorgrondelijke liefde. Hij stelt geen voorwaarden aan u. Want hij weet wel dat er van u niets te verwachten is. Dat u alleen maar schuld hebt. Hij weet dat u akelig, hoogmoedig en trots mens bent. En daarom zegt hij, ik ben in het midden van u. Niet om gediend te worden, maar als één die dienst. Kunt u een zaligmaker bedenken die beter bij u past? Of bent u nog te trots en te hoogmoedig en zegt u van ja, maar ik wil niet dat ik zo diep er doorheen moet. En dat ik hoor dat hij zo diep moest neerdalen om mij te redden en zalig te maken. Dan ben je te hoogmoedig en te trots, ja. Ja, als je niet wil sterven aan jezelf. Als je niet beleidt dat wat hij openbaart in zijn woord alleen wijs is en goed. Als je niet ontroond wilt worden. Zeg maar, als je het nou moet bekennen en beleiden. Eigenlijk val ik er helemaal buiten. Hoe kan ik ooit behoren bij het volk van God? Ga je dan nou niet juist en moet je dan niet juist erkennen en beleiden? Heer, het is vanwege die neerbuigende goedheid van u. Het is omdat u bent gekomen om te dienen. En mag u uw vinger bij leggen. Heren, mag het dan ook voor mij zo zijn? Dat kan het toch ook voor mij? Dat doet u het toch om uw naams wil? Dan doet u het toch omdat u trouw bent aan uw woord? En zo wil hij ook zijn kinderen steeds weer oefenen in de ootmoed. Gezegend ben je als je zo mag zien op hem. Ja, en dan word je ook een ander mens. Dan komt er ook het verlangen om de ander, om je naaste te dienen. Dat kan niet anders. Dan is er toch iets van die liefde die je zo graag zou willen doorgeven. Het kan immers ook veranderen. Nou, het kan ook veranderen en daarmee bid je dan ook, Heere, leer mij uw weg. Dan mag het je gebed worden, Heere, wilt u mensen op mijn pad brengen die ik zou mogen dienen. Dienen vanuit de volheid die ik van u mag ontvangen. En daarmee ook anderen te mogen dienen. Maar wee u, wee jij, als je nog altijd zelf op de troon zit. Als je altijd nog zelf je eigen leven wilt bepalen. Het aan je eigen hand wil zetten. Dat is omdat je nog zo hoogmoedig en trots bent. Je wilt liever eigenlijk geëerd worden dan dat je verootmoedigd zou moeten worden. Zalig als je je laat bedienen door hem. Dan word je een mens die echt dankbaar is. Een mens die vrede kent. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Zalig als je mag gaan zitten aan zijn voeten. Om als Maria onderwezen te worden. En om als een Martha dienstbaar te mogen zijn voor hem. Hij wil uit zijn volheid bedienen. Zodat het ons aan niets zal ontbreken. Nu niet. En in het uur van het sterven niet. Als je dan voor de doodsjordaan staat, dan hoef je die doodsjordaan niet alleen over te steken. Maar dan geldt ook nog. Ik ben onder u als één die dient. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft in eerlijkheid. Door Christus Jezus. Want hij dient. En daarom kunt u zalig worden. Amen. Thank you. dankzegging en gebed. Heer, heb dank dat u ons samen hebt gebracht om van u bediend te worden. Ja, mag dat voor ons ook werkelijkheid zijn. En mag zo uw woord gezegend worden onder ons. Wilt u ook daarin uw dienst voortzetten door een naprediker te zijn van uw eigen woord, door het toepassende werk van uw geest. En breng ons ook deze avond weer samen. Gedenk ook aan de kinderen als ze vanmiddag nog zondagsschool hebben. Zegen ook dat onderwijs. En ook degene die dat onderwijs mogen geven, schenkt u de wijsheid, de kracht, maar ook de liefde en de bewogenheid. En breid zo uw koninkrijk onder ons uit. Uw grote naam ter eer. En tot onze troost en zaligheid. In de vergeving van al onze zonden. In dankzegging voor al het goede wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. De slotzing is uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Ontvangt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.